Goedemorgen gemeente, allemaal hartelijk welkom in deze kerkdienst. Ook een groet van de gemeente aan de luisteraars die later via het internet deze dienst zullen beluisteren. Fijn dat ook u met ons verbonden wilt zijn. Ook de gasten in ons midden, hartelijk welkom. Onze voorganger vanmorgen is de heer De Raaf uit Vroomshoop. Het is alweer een half jaar geleden dat u geweest bent hier. Het was in februari. Hartelijk welkom. Ook uw vrouw, dat u meegekomen bent. Hartelijk welkom. Onze organist Karel van Egmond is nog steeds met vakantie. Fijn dat we iemand in ons midden hebben die het over wil nemen. Bert Houwart. Volgende week zondag 14 augustus vieren we, zo de Heer wil, het heilig avondmaal. Onze eigen predikant, dominee Maliepaard, die zal aan voorgaan. Morgenavond, 8 augustus, is er weer gebedskring. Bij deze nodigen wij iedereen uit om hieraan deel te nemen. De plaats met de familie Tinga, Duinweg 84. En we beginnen om 7 uur. Na afloop zal een kerkenraadsvergadering worden gehouden. Indien u zaken hebt waarvan u vindt dat deze besproken moeten worden, dan kunt u dat na afloop van de dienst aan mij of aan Erik doorgeven. De collecte is bestemd voor instandhouding van onze kerk. De bloemen willen we vandaag meegeven aan Rita Hoek. Ze zijn bestemd voor je man Paul. Want Paul heeft de diensten al een tijdje niet bij kunnen wonen. Niet omdat hij ziek is, maar omdat hij problemen heeft met het klimaat in dit gebouw. En we hopen dan toch dat hij het binnenkort weer aandurft om hier te komen. We missen hem wel. Na de handdruk gaan we staan en neemt de voorganger de dienst over. We hopen met elkaar op een goede en gezegende dienst.
Zullen we samen zingen Psalm 105? Stilgebed waarin ieder persoonlijk zich kan richten tot de Heer. We danken u, Vader, dat we hier samen mogen komen in alle vrijheid om u te loven en te prijzen, om u te danken voor alles wat u geeft. Ja, wat is het een feest, Vader, dat we als broeders en zusters, ja, u mogen loven en prijzen. U mogen danken, Heer. Vader, wilt u bij ons zijn? Wilt u ons zegenen? En dat dit samen zijn tot eer van u mag zijn en ook zijn uitwerking mag hebben in ons leven. Wilt u het zegenen, Vader? En dan weten we, Heer, dan mogen we ook een zegen verwachten, want u bent bij ons. Amen. Ik wil graag, en dat is misschien niet heel gewoon, maar beginnen met een aantal versen. En het is het hoge priesterlijk zegengebed uit Numeri 6. De Heere zegen u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Als we van die zekerheid uit mogen gaan, dan mogen we ook weten dat we een gezegende dienst tegemoet mogen zien. We zijn samen om onze Heer te loven en te prijzen. Om Hem te dienen, om Hem, ja, te aanbidden. Te luisteren naar zijn woord. En ik ben dankbaar dat ik u mag dienen deze morgen. Dat ik u mag dienen met het woord. En laten we uitzien naar wat God deze dienst voor ons wil betekenen en voor ons wil doen. Ik heb allemaal liederen uit het evangelische liedboek gekozen. En ja, er staan ook, ja, in de andere bundel staan natuurlijk ook prachtige liederen. Ik bedoel, dat is niks, want het is een heel mooi liedboek. Maar er zijn heel mooie liederen in en ik dacht dat dat iets beter te spelen was. Oh, maakt niet uit, nou ja, dit.
Allemaal moeilijk.
Ja, het is allemaal moeilijk. Ja, dat... Maar dit is gewoon een prachtig mooi lied. 203 uit het evangelische liedboek. Genade zo oneindig groot. Dat is dan een prachtig mooi lied om daarmee te beginnen. Oh, te beginnen met Gods grote genade.
Heerlijkheid, straalt al.
Ik wil graag een gedeelte lezen uit Exodus 20. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in de water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en de vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht neemt. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor ons onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis uw naaste. U zult niet begeren de vrouw uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Tot zover. We willen samen zingen het evangelische liedboek 374. Het prachtig mooie Hoe groot zijt gij?
Zal ik vol aanbidding voor hem buigen. En zingt mijn ziel, o Heer, hoe groot zijt gij. Dan zingt mijn ziel tot u, o Heer, mijn God. Hoe groot zijt gij, hoe groot zijt gij. Dan zingt mijn ziel tot u, o Heer, mijn God. Hoe groot zijt gij, hoe groot zijt gij.
Ik heb als schriftlezing gekozen voor vanmorgen een mooie psalm. Psalm 139. Een psalm die heel veel bekende woorden in zich heeft. Maar ook wel dingen waarvan je denkt van, oké, dat staat er dus ook in. Psalm 139, een psalm van David voor de koorleider. Heere, u doorgrondt en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan. U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. U bent met al mijn wegen vertrouwd. Al is er nog geen woord op mijn tong, zie Heere, u weet het alles. U sluit mij in van achter en van voren. U legt uw hand op mij. Dit kennen, het is mij te wonderlijk, te hoog, ik kan er niet bij. Waar kan ik uw geest ontgaan, waar uw aangezicht ontvluchten? Al steeg ik op naar de hemel, u bent daar. Of legde ik mij neer in de hel, zie, u bent daar. Nam ik vleugels van de dageraad, woonde ik aan de einde van de zee. Ook daar zou uw hand mij leiden en uw rechterhand mij vasthouden. Zei ik, ja, duisternis zal mij opslokken. Dan is de nacht een licht om mij heen. Zelfs de duisternis maakt het voor u niet duister. Maar de nacht is licht als, op als het dag. En de duisternis is als het licht. Want u hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof u, omdat ik onzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed. Mijn beenderen waren voor u niet verborgen toen ik in het verborgene gemaakt ben en geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde. Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien en zij allen werden in uw boek beschreven. De dagen dat zij gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond. Daarom, hoe kostbaar zijn mij uw gedachten, o God. Hoe machtig groot is, hun aantal. Zou ik ze tellen? Ze zijn talrijker dan korrels zand. Ontwaak ik, dan ben ik nog bij u. O God, breng de goddelozen om. Mannen van bloed, ga weg van mij. Want met listige plannen spreken zij over u. En ze zetten uw vijanden aan tot valsheid. Zou ik niet haten, Heere, wie u haten? Walgen van wie tegen u opstaan? Ik haat hen met een volkomen haat. Mijn eigen vijanden zijn het. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of het bij mij een schadelijke weg is. En leid mij op de eeuwige weg. Een prachtig mooie psalm. Daar willen we straks over nadenken. Voordat we dat gaan doen, willen we nog een lied zingen. 371. Mijn Jezus, ik hou van u. Ik noem u mijn vriend. Want u nam de straf op u die ik had verdiend. De grote verlosser, mijn redder bent u. Ik heb van u gehouden, maar nooit zoveel als nu. 371. Een paar weken geleden mocht ik een begrafenisdienst leiden van een zuster van de kerk. En zij had als wens dat er gesproken werd over deze psalm die we vanmorgen hebben gelezen. Nou, en dan ga je je voorbereiden en dan kijk je naar wat er staat. En het is natuurlijk een heel bekende psalm, want er zijn heel veel woorden in die ons heel bekend klinken. Nou, onder andere een gedeelte, twee versen van deze psalm staat op de geboortekaartje van onze kinderen. En dan lees je en dan ontdek je heel veel dingen eigenlijk. Nou zal ik niet de preek doen die ik toen heb gedaan, want dat is een heel andere strekking. Maar ik kwam dingen tegen en ik denk van ja, dat is toch mooi om dat uit te diepen, om daar eens over te hebben. In de Bijbel wordt heel vaak gesproken over dat je een keuze moet maken. Dat je je moet bekeren. Als Petrus die toespraak houdt op die Pinksterdag, dan roept hij ook de mensen op om zich te bekeren. Tot geloof te komen. Tot vergeving van zonden te komen. En dat zie je eigenlijk terug in de hele Bijbel. En het begint eigenlijk al bij Genesis, het eerste Bijbelboek. De schepping. In het paradijs zit God twee bomen neer. Allereerst de levensboom. De boom dat staat voor leven. Een leven gegeven door God. Door God is alles gemaakt. En hij heeft het leven gegeven. De schepping komt vanuit God. Het is een teken van duurzaamheid. Betrouwbaarheid. Het is een teken van God. Maar er is ook die andere boom. Die boom van het kwaad. Er is kwaad, nou dat zien we dus ook heel duidelijk om ons heen. Daar hoeven we ook niet uitgebreid over te hebben, hoef ik ook niet uit te leggen. We zien dat elke dag op televisie en in de krant. Daar zal ook niemand aan twijfelen. Er is kwaad in deze wereld. Het kwade heeft zijn ingang gekregen in de schepping door de verkeerde keuze van de eerste twee mensen. Het kwade is een negatieve macht, met zijn eigen leider, een eigen soort organisatie met een leider aan het bewind, de overste van deze wereld, zoals de Bijbel hem noemt. In Johannes 8, vers 44 staat een beschrijving van hem. U, en dat is dan de zondige mens, bent uit uw vader de duivel en wil de begeerte van uw vader doen. Die was een mensenmoordenaar van het begin af en die staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit hemzelf. Want hij is een leugenaar en de vader van de leugen. Maar was dit dan precies zoals God het bedoeld heeft? Nee, natuurlijk niet. Zeker niet. Hij had de mens ook nadrukkelijk gewaarschuwd. Van kies de juiste keuze. Maak de juiste keuze. Als je voor het kwaad zal gaan kiezen, dan zal dat de dood betekenen. Het was een keuze tussen goed en kwaad, tussen leven en dood. Het was de keuze van de mens om voor het kwaad te kiezen en dat is uiteraard niet veranderd. Ook wij hebben dezelfde keuze. We weten wat de gevolgen zijn als we de verkeerde keuzes maken. En we moeten daar ook de gevolgen voor dragen. Het kwaad is deel geworden van de schepping, maar daar hoort hij niet thuis. Hij hoort niet thuis in Gods schepping. Het is Gods schepping. En het kwaad zal uiteindelijk daar ook de gevolgen voor moeten dragen. De eerste mens koos voor het kwaad. Ze wilden worden als God. En dat is hoogmoed. Worden als God met al zijn macht en majesteit, dat is niet voor ons mensen. Daar kunnen we niet aankomen. Daar moeten we ons ook niet op richten. Het gaat om het leven. Het gaat om het leven met God. We moeten ons energie niet steken door het kwaad te veel aandacht te schenken. We zullen ons verwonderen hoe machteloos het kwaad uiteindelijk zal zijn. Adam en Eva, de eerste mensen op deze aarde, gingen in de fout door te kiezen van de verkeerde boom. De boom van het kwaad. En de gevolgen werden heel duidelijk. En ik wil dat graag samen met u lezen vanaf Genesis 3, vanaf vers 7. En daar staat, toen werden de ogen van beiden geopend en ze merkten dat zij naakt waren. Ze vlochten vijgenblagen samen en maakten voor zichzelf schorten. Ze kozen dus voor de boom van het kwaad. En voor het eerst hadden ze in de gaten dat ze naakt waren. Nou denk ik dat dat niet de eerste keer was, ze hadden waarschijnlijk wel eerder opgemerkt. Maar voor het eerst hadden ze daar schaamte voor. Het was nooit een probleem geweest. Maar zo ineens hadden ze schaamtegevoel. En moest een vijgenboom gebruikt worden voor een doel waarvoor God het niet bedoeld had. En dan gaat hij verder in vers 8. En zij hoorden de stem van de Heere God die in de hof wandelde bij de wind van de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de Heere God te midden van de bomen in de hof. Angst. Ze hadden voor het eerst angst. Angst deed zijn intrede. Ze hadden in de gaten dat ze angst hadden voor God, omdat ze de verkeerde keuze hadden gemaakt. En de Heere God riep Adam en zei tegen hem, waar bent u? Eigenlijk heel opmerkelijk. God wist allang waar hij was. En toch roept hij hem. En hij zei, ik hoorde uw stem in de hof en ik werd bevreesd. Want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. En hij, dat is God, wie heeft u verteld dat u naakt bent? Heeft u van die boom gegeten waarvan ik u geboden had daar niet van te eten? Ze waren dus terdege gewaarschuwd. Ze werden ongehoorzaam. Toen zei Adam, de vrouw die u gaf om bij me te zijn, die heeft mij van die boom gegeven en ik heb ervan gegeten. U moet dus goed luisteren wat hij zegt. De vrouw die u gaf. Eigenlijk zegt hij, ja, het is uw schuld, God. Het is namelijk die vrouw die u gegeven heeft. Ik kon er niks aan doen. Het is die vrouw. Maar dat klopt niet. Hij had zijn verantwoording moeten nemen. En niet van moeten eten. Hij had zelf de keus. En dan gaat het verder. En de Heere zei tegen de vrouw, wat heeft u daar gedaan? En de vrouw zei, de slang heeft mij bedrogen en ik heb ervan gegeten. Eva zegt eigenlijk precies hetzelfde. Het is de schuld van die slang. Ja, die slang die u heeft geschapen, God. Ook zij wijst naar die ander en in dit geval God. Terwijl ze er eigenlijk niet van bewust is dat die keus aan haarzelf was. En zo zie je gelijk waar je mee te maken krijgt dat je de verkeerde keuzes maakt. Je krijgt te maken met schaamte, angst, ongehoorzaamheid, leugen, bedrog en verleidingen. De enige oplossing is teruggaan naar God. God riep Adam en Eva, waar bent u? En dat doet hij ook nu, vandaag aan de dag. Hij zegt ook tegen ons en ja, tegen iedereen in deze wereld, waar bent u, waar ben je? God wil ons bij zich hebben. Hij heeft ons tenslotte ook uit liefde geschapen. Ook u, jou en mij. En dat komt zo prachtig mooi tot zijn recht in de psalm die we hebben gelezen. Het is een prachtige psalm die spreekt van de grootheid van onze God. Die spreekt over de schepper. En ik zag daar ook die nieuwe Bijbelvertaling staan, de Bijbel in gewone taal. En ik heb deze psalm ook in die vertaling eens gelezen. En wij zijn niet zo gewend om dat te lezen op die manier, omdat we groot zijn gebracht met ja, NBG-vertaling, nou, nu dan de herziende Statenvertaling. Maar soms is dat wel heel verhelderend. En ik denk dat het een hele mooie aanvulling is in de vertalingen die we hebben. Want ik denk dat de hedendaagse mens totaal niet meer begrijpt van wat er eigenlijk staat in de Statenvertaling of de herziende Statenvertaling. Mensen zijn niet meer grootgebracht met die taalgebruik. En daarom wil ik deze psalm nog eens een keer met u lezen, maar dan vanuit die vertaling. U weet waar ik ben en u weet waar ik heen ga. U weet wat ik denk, ook al bent u ver weg. U ziet me als ik thuis ben, u ziet me onderweg. U ziet alles wat ik doe. Voordat ik mijn mond open doe, weet u al wat ik wil zeggen. U bent voor mij en achter mij. U bent om mij heen. Uw hand houdt me vast. Ik vind het een wonder dat u mij zo goed kent. Ik kan het niet begrijpen. Voor veel mensen kan dit heel bedreigend overkomen. Er is dus een God die alles weet. Maar als we kijken naar Adam en Eva, ze waren bij God. Toen ze in goede harmonie met God leefden, was er helemaal niks aan de hand. Het was geweldig. God wist alles van hun, maar het was totaal geen bedreiging. Pas toen ze wisten dat ze de foute beslissing hadden gemaakt, kregen ze te maken met al die nare dingen als angst en schaamte en al die andere dingen. Toen was God ineens een bedreiging. En ze verborgen zich voor hem. Maar God is geen bedreiging. Hij kent ons door en door omdat hij ons geschapen heeft. En omdat hij ons kostbaar vindt. Hij wil er voor ons zijn in voor- en tegenspoed. Hij wil diegene zijn die we nodig hebben in een wereld vol van haat en geweld. Hij wil ons dragen door moeilijkheden heen. Hij is geen bedreiging, maar een vader die er altijd is en waar je altijd van op aan kan. En dan lezen we verder vanaf vers 7. Waar kan ik heen gaan zonder dat u het merkt? Waar kan ik heen vluchten zonder dat u mij ziet? Ik kan wel naar de hemel klimmen, maar u bent daar. Ik kan wel afdwalen naar het land van de dood, maar daar bent u ook. Ik kan naar de plaats gaan waar de zon opkomt. Ik kan naar de plaats gaan waar de zon ondergaat. Maar ook daar zal uw hand mij leiden, ook daar houdt uw hand mij vast. Ik kan wel willen dat het donker wordt, zodat u mij niet ziet. Ik kan wel willen dat de dag verandert in de nacht. Maar voor u is de donker niet donker. Voor u is de nacht net zo licht als de dag. De duisternis lijkt op het licht. Nog zo'n gedeelte waarvan je op het eerste gezicht zegt van poeh, moet dat nou? Moet God nou echt overal zijn? Is er dan geen enkel plaats in deze wereld waar die niet is? Nee, eigenlijk niet. Hij heeft alles gemaakt. Hij weet, om het zo maar te zeggen, alle hoekjes en gaatjes te vinden. Maar als je de tekst goed leest, dan zie je tussen al die andere zinnen een prachtig mooie zin in staan. Vers 10 namelijk. Maar ook daar zal uw hand mij leiden, ook daar houdt uw hand mij vast. Dat is toch prachtig mooi. Zo tussen al die andere zinnen die spreken over dat God overal is, staat de verklaring. De opluchting voor ons. Als we nadenken over God is overal. Dat is geen beangstigende situatie. Nee, het betekent dat hij er altijd is als we hulp nodig hebben. Psalm 73 zegt het ook zo mooi. De dichter, in dit geval Asaf, zegt tegen God: maar nu weet ik dat u er altijd voor mij bent. U houdt mijn hand vast. U leidt me, u geeft me raad. En eens zult u mij bij u nemen. Dat is wat David, de schrijver van Psalm 139, ons duidelijk wil maken. Ja, God is overal. Ja, dat klopt. Daar is geen ontkomen aan. Maar, zegt David, nergens op deze wereld of in de hemel is een plek waar God niet aanwezig zal zijn om de gelovigen te leiden en vast te houden. Zelfs niet in de duisternis. Ook hier weer, ja, zie je dat je de juiste keus moet maken. Dat dat van groot belang is. We gaan verder lezen in de psalm vanaf vers 13. U maakte mij in de buik van mijn moeder. Elk deel van mijn lichaam hebt u gevormd. Ik dank u daarvoor. Want het is een wonder zoals ik gemaakt ben. Alles wat u maakt is een wonder. Dat weet ik heel goed. Ja, als je naar het menselijk lichaam kijkt. En nou, dat geldt ook voor de dierenrijk eigenlijk. En als je daar goed over nadenkt, dan kom je toch eigenlijk automatisch tot de conclusie dat daar wel een schepper aan vooraf moet zijn geweest, gekomen. Want het is toch ondenkbaar dat zoiets ontstaan is door, ja, wat de wetenschap dan noemt, een oerknal of een oerbacterie. Alleen al het feit dat er twee verschillende zijn, mannelijk en vrouwelijk. Nou zeg ik het even heel simpel, dus die oerbacterie, dat oermateriaal is op een gegeven moment gaan denken van ja, het moet toch wel een mannetje en een vrouwtje zijn, want anders is er geen voortplanting, dus anders gaat alles kapot. Het is misschien heel simpel gezegd, maar met alle wetenschappelijke kennis die we op dit moment hebben, is het nog steeds niet te verklaren. We kunnen eigenlijk alleen maar zeggen, o God, ik dank u daarvoor, het is een wonder zoals ik gemaakt ben. We lezen verder vanaf vers 15. U heeft me al gezien toen ik in het geheim gemaakt werd. U heeft me al gezien toen ik diep in de aarde ontstond. Toen mijn lichaam nog geen vorm had, zag u mij al. Nog voordat ik werd geboren, wist u alles al van mij. En u schreef het in uw boek. God, uw gedachten kan ik niet begrijpen. Ze zijn te moeilijk voor mij. Ik probeer uw gedachten te tellen. Maar het zijn er zoveel. Meer dan zand is bij de zee. Ik ben dicht bij u, elke ochtend weer. God is niet te bevatten voor ons mensen. Het is, ja, hij is wonderbaarlijk groot. Wat we ook verzinnen, ons menselijk verstand is daarvoor veel te beperkt. Maar we mogen weten dat vanaf het moment dat we geboren werden, tot het moment dat ons aardse leven hier voorbij is, dat God, die grote schepper, ons op het oog heeft. Ieder persoonlijk. Ons wil helpen, ons wil sterken. En het laatste gedeelte van deze psalm, daar hebben de vertalers dan boven gezet van de Bijbel in gewone taal. God, blijf bij me. Bescherm mij tegen slechte mensen, God. Laat ze voorgoed verdwijnen. Moordenaars zijn het. Ze spreken kwaad over u. Ze vertellen leugens over u. Het zijn uw vijanden. Met hen wil ik niet omgaan, Heer. Ze kunnen mijn vrienden niet zijn, maar ze verzetten zich tegen u. Ik wil ze nooit meer zien. Uw vijanden zijn ook mijn vijanden. God, ik wil dat u alles van mij weet. Ik wil dat u weet wie ik ben. Kijk in mijn hart, onderzoek al mijn gedachten. Kijk of ik leef zoals u dat wilt. En leid me op de weg die u wijst. Dit is een soort, ja, smeekbede. Het uitschreeuwen naar God toe voor hulp. Hier staat de vijanden van David centraal. Hij heeft het over zijn vijanden, maar het zijn ook de vijanden van God, zegt hij, want ze zijn tegen God. Hij maakt hier een keuze, hij zegt hiermee, er zijn mensen in deze wereld die niets met u te maken willen hebben, Heer. Wilt u mij helpen om daarmee om te gaan? Om de goede weg daarin te vinden? David maakt hier de keuze om met zijn schepper door het leven te gaan. Hij die hem heeft geschapen. Diegene die hij door en door kent. Diegene die alles van hem weet. David maakt hier een geweldige keuze, de juiste keuze. Maar als je dan over David nadenkt, als je zijn geschiedenis leest, kun je dan zeggen dat David de beste mens was die in deze, ja, wereld rondgelopen heeft? Zeg maar een voorbeeld Christen voor ons allemaal. Dat je zegt van, ja, zo wil ik zijn. Ja, als we aan David denken, dan denken we vaak aan die schaapherder. Aan een dichter. De overwinnaar op die reus Goliath. Koning van Israël. Voorvader van onze Heer Jezus. Een van de grootste mannen uit het Oude Testament. Maar ja, weet u ook wat David ook was? Een leugenaar. Een verrader. Een overspelige man. Een moordenaar. En toch wordt hij in de Bijbel genoemd een man naar Gods hart. Kijk, als we kijken naar die eerste dingen die we gezegd hebben van David. Nou ja, dat willen wij ook wel. Hè? De held van de natie zijn. Hè? De overwinning op die reus Goliath. Maar ik denk als we goed bij onszelf te raden gaan, dan denk ik dat we dichter komen bij die tweede dingen. Dat wil ik niet zeggen, ik denk niet dat hier een moordenaar in de zaal zit. Maar toch die zonde die soms zo in ons leven aanwezig is. Wat soms aan ons knaagt. Zijn wij altijd gericht op God? Ik denk het niet. Adam en Eva hadden ineens in de gaten dat ze naakt waren, terwijl ze dat toch echt wel wisten. Ineens werd naakt zijn iets om voor te schamen. Ineens kwam er angst, ja zelfs angst voor God. Ongehoorzaamheid, leugen, bedrog en verleidingen in hun leven. En het ergste was, schapen God eigenlijk het schuld. Het was de vrouw die u mij gegeven heeft. Ja, het was die slang die u geschapen heeft, God. Dat horen we toch ook heel vaak in deze wereld. Als die God van jou nou liefde is, hè? Waarom is er dan zoveel ellende in deze wereld? Laat die daar maar eens wat aan doen. Is dat niet hetzelfde als wat Adam en Eva doen? God de schuld geven van de verkeerde keus van de mens zelf. God heeft ons geschapen als een vrij mens. Met een vrije wil. Niet als majorette die van bovenaf bestuurt. Nee, we mogen kiezen. We mogen kiezen. Maar de keuze die we nu maken heeft gevolgen voor de toekomst. Wil God er dan helemaal niets meer met ons te maken hebben? Nee, zeker. Hij wil alles met ons te maken hebben. Juist wel, dat leert deze psalm ons ook. En Johannes 4 vers 19 zegt, we hebben hem lief. Omdat hij ons eerst lief heeft. Het was God die ons eerst heeft lief gehad. Het was zijn keus om ons te schapen. Het is zijn keus om ons opnieuw in zijn armen te nemen. En ons te dragen door de moeilijkheden heen. Het initiatief is vanuit God gekomen. God riep Adam en Eva, waar bent u? En dat doet hij ook nu, vandaag aan de dag. Hij zegt ook tegen ons, zoals we hier zitten, waar bent u, waar ben je? God wil ons bij zich hebben. Hij heeft ons tenslotte uit liefde geschapen. En laten wij daarin gehoorzamen en de juiste keuze maken. Abba, Vader, u alleen, u behoor ik toe. We willen 1 en 2 zingen, dus de Nederlandstalige liederen en niet de Engelse. 376. Zullen we in gebed gaan? Zullen we in gebed gaan? Vader, dank u dat we uw woord mochten aanhoren, Heer. Vader, wat is het geweldig dat we zo'n psalm mogen lezen, dat u David zo geïnspireerd heeft om deze woorden op te schrijven. En als we dat dan overdenken, Heer, dan zien we dat het enorm veel voor ons kan betekenen. Dat we mogen nadenken aan de hand van zo'n psalm, ja, hoe het eigenlijk met ons eigen persoonlijk leven gesteld is, Heer. Zijn wij altijd in nauw contact met u? Of geven wij ons soms ook over aan de verleidingen van deze wereld? En de wereld trekt op allerlei manieren aan ons allemaal. En dat is soms zwaar, Heer, om daar stand tegen te houden, om dat tegen te gaan. Maar wat we ook leren, Heer, is dat we u hebben. Dat we een Vader hebben, een God hebben die ons wil dragen, die ons wil helpen, die ons nabij wil zijn, die ons de kracht wil geven om de verleidingen te weerstaan. Wat is dat geweldig mooi, Vader, dat we dat mogen ervaren in ons leven, dat mogen leren vanuit uw woord. Wat is het geweldig, Heer, dat we uw woord gekregen hebben van u. Zodat we u mogen leren kennen, u mogen ontmoeten in uw woord. En we hebben gehad over de keuzes die we moeten maken als mensen. U heeft ons gelukkig zo geschapen met een eigen wil, met een eigen keus. En Vader, wilt u ons motiveren en stimuleren om de juiste keuzes te maken in ons leven. En dan mogen we ook weten, als we dat doen, Heer, dan wilt u bij ons zijn, wilt u door ons heen stralen en dan gaan ook andere mensen dat aan ons zien, Heer. Want waar uw liefde schijnt, ja, is dat zichtbaar. Wilt u ons daarom dan ook, Heer, helpen een getuige te zijn naar andere mensen toe, ook als gemeente. Dat we een getuige mogen zijn hier in deze plaats, dat uw woord verkondigd mag worden, Heer. Vader, wilt u ons nabij zijn? Ja, op onze weg hier op deze aarde. De weg die leidt naar u toe, de weg die leidt naar de eeuwigheid toe, Heer. Vader, we danken u dat we zo over uw woord mochten nadenken. En zo mochten ontdekken, Heer, dat ondanks alle dingen die we meemaken in ons leven, ondanks de duisternis van deze wereld die steeds duisterder lijkt te worden, dat we mogen weten dat u er bent. Dat er licht is in deze duisternis. En daar bent u. We danken u, prijzen u en loven u, Heer, voor alles wat u doet. En we vragen, alles uit genade, uit Jezus' naam. Amen. We willen samen de geloofsbelijdenis zingen, 274a. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige. We zijn bijna aan het eind gekomen van dit samenzijn. We hebben nog een inzameling te houden. Dus dat gaan we straks in het voorspel van het laatste lied doen. Het laatste lied is al een heel oud lied. Maar een prachtig mooi lied om te zingen. We hebben net gezongen. Mijn Jezus, ik hou van u. Abba Vader, genade, zo oneindig groot. Hoe groot zijt gij. En heel, eigenlijk in bijna al die liederen was het laatste couplet over eenmaal zullen we bij de Heer zijn. Nou, dit lied gaat over dat moment. En we waren een poosje, een maandje of zo geleden in Roemenië. Nou, u weet dat ik daar wel vaker kom. We waren daar in een bijzondere dienst. En we werden gevraagd om wat liedjes te zingen. En nou, we hadden zo eens wat liedjes opgezocht van waar een beetje lijn in zat. En op een gegeven moment, ja, dan kwamen we dus eigenlijk bij de hemel uit. En dat is onze toekomst. En toen zei ik zo, ik zei, nou, dat is natuurlijk licht staat met die palen en poorten. Dat is een prachtig mooi lied om dan te zingen. Dus wij oefenden dat bij het gastgezin. En we hadden, nou ja, we zetten in. Hey, die kennen wij ook. Dus in die dienst, wij in het Nederlands zingen en die mensen in het Roemeens dit lied zingen. Nou, dat was zo bijzonder mooi. Volle kerk, dit lied zingen. Het volle borst, nou, dat is echt zo prachtig mooi. Dus ik zag dat die in het evangelische liedboek stond. Ik denk van, nou, die wil ik zingen, samen met u zingen. Het is een prachtig mooi lied. We willen dat zingen en ja, eerst de inzameling houden. En als dat dan geweest is, zullen we dan gaan staan om dit lied staande te gaan zingen.
Een vreugde zal dat wezen, straks
steeds vereend te zijn met hen. In die stad met palen poorten, Jeruzalem. Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luisteren naar zijn liefdestem. Daar geen rouw meer en geen tranen in Jeruzalem.
Wat hebben we toch een geweldige toekomst. Zullen we ons stellen onder de zegen van de Heer. De liefde van God de Vader, de nabijheid van onze Heer Jezus Christus en de kracht en hulp van de Heilige Geest zij met ons allen, tot aan onze Heer Jezus terugkomt in al zijn macht en majesteit. Halleluja, prijs de Heer. Amen.
Amen, amen, amen. Dat wij niet beschamen, Jezus Christus onze Heer. Amen, God, uw naam te
Thank you.